Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Ik wil het vandaag eens over een heel andere boeg gooien. Gewoonlijk spit ik een bepaald thema uit om inzicht te krijgen in de ware aard van de zaak, en dit vaak met de bedoeling luisteraars te helpen onderscheiden wat goed is voor het geloofsleven en wat niet. En daarbij gaat het vaak om thema's die aanleunen bij New Age of bij de oprukkende woke-cultuur. Maar waarom niet eens inzoomen op onze eigen christelijke schat om te onderzoeken in hoeverre ons christelijk geloof ons tot steun kan zijn in deze tijd die gekenmerkt wordt door veel angst en onzekerheid. Heel wat mensen zijn in deze crisistijd hun houvast verloren. En precies omdat zij niet of onvoldoende in het christelijk geloof gevormd zijn of geworteld zijn, baat het hen niet. En nog erger, neigen ze soms naar schijnoplossingen die geen hulp kunnen bieden. In dergelijke ogenblikken is de stap naar de een of andere genezer of magier snel gezet. Dat was tenminste wat ik in mijn jonge jaren gedaan heb en wat me achteraf gezien veel schade berokkend heeft. Ook ik kende mijn christelijk geloof niet, dus ging ik op zoek naar alles wat niet christelijk was, want ik was ervan overtuigd dat ik de antwoorden die ik op mijn vragen zocht niet in de kerk kon vinden. Ondertussen weet ik gelukkig beter en heb ik mezelf heel wat jaren lang kunnen verdiepen in mijn christelijk geloof. Wat ik daaruit ontdekt heb en getracht heb te beleven, wil ik graag delen. Al snel na mijn bekering, nu 30 jaar geleden, mocht ik kennis maken met de eeuwenoude karmelspiritualiteit die diep in mijn binnenste resoneerde. Grote karmelheiligen zoals Sint Jan van het Kruis, Therese van Avila, Therese van Lisieux en Edith Stein wezen mij de weg naar een dimensie die ik niet kende en waarvan ik zeker weet dat een grote groep gelovigen haar zelfs niet vermoedt. Het gaat om de inwoning van de drie-ene God in het hart van elke mens en om Gods persoonlijke liefde voor ieder van ons. Dit aspect van het christelijk geloof noem ik graag de kern van de zaak. En hier wil ik vandaag dieper op ingaan. Maar spreken over de karmelspiritualiteit is onmogelijk zonder het ontstaan en een stukje geschiedenis van de karmelorde kort te belichten. De traditie heeft in het bestaan van een groep monniken bij de Eliabron op de berg Karmel de oorsprong van de karmelorde gezien. Op de top van de berg Karmel aan de Middellandse zeekust in het christelijke Palestina vormden een aantal kluizenaars rond de 12e eeuwwisseling een spontane gemeenschap, wellicht onder de bezieling van een charismatische leider. Meerdere historische getuigenissen wijzen erop dat de kluizenaars leefden volgens een welbepaalde levensnorm. Die oude levensnorm is heel waarschijnlijk het Institutio Primorum Monachorum of het Boek der Eerste Monniken. Deze tekst straalt een uitgesproken, zo niet een unieke karmelitaanse geest uit. Daar de kluizenaars uit die institutio moeilijk konden bepalen hoe hun leven praktisch in te richten, deden zij beroep op de patriarch van Jeruzalem, Albertus. Dit met de vraag voor hen een levensnorm te schrijven die met hun bedoelingen overeenkwam. Albertus gaf hierover zijn toestemming en stelde een regel op nadat hij eerst hun oude Institutio gelezen had. Door de oprukkende islam moesten de kluizenaars de berg Karmel echter verlaten en ze zetten koers naar Europa. Daar werd de eremietengemeenschap een bedelorde die zich in steden vestigde en min of meer dezelfde pastorale arbeid als de andere bedelorde verrichtte, terwijl ze het ideaal van de eenzaamheid verinnerlijkte. Deze verinnerlijking van het ideaal van de eenzaamheid maakt de Karmelorde uniek. De Institutio wordt ook nu nog beschouwd als de oudste regel van de orde en heeft in de loop van de geschiedenis een diepgaande invloed op de orde gehad. Ook op de heilige Therese van Avila en de heilige Johannes van het Kruis, die de Karmelorde in de 16e eeuw grondig hervormd hebben. Die hervormde Karmel noemt men trouwens de ongeschoeide Karmel, in tegenstelling tot de geschoeide Karmelieten en Karmelitessen die niet meegedaan hebben aan de hervorming. Voor talloze generaties is het boek der eerste monniken de meest gezaghebbende geestelijke tekst geweest die de Karmelieten en de Karmelitessen is blijven bezielen voor het eremitisch en profetisch leven waarvan de profeet Elia het grote model is. Hij wordt wel eens de stichter van de Karmelorde genoemd, hoewel hij leefde in de 9e eeuw voor Christus. De eerste 9 hoofdstukken van dit werkje vormen een ascetisch mystiek betoog over het doel van de orde en de te volgen weg. Het is opgebouwd op de woorden die Jahwe tot Elia sprak en die te vinden zijn in het eerste boek der koningen, 17e hoofdstuk. Ik citeer. Vertrek van hier, ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien. Einde citaat. Wanneer je deze tekst allegorisch interpreteert, ontdek je het dubbele doel dat de Karmelieten en de Karmelitessen en bij uitbreiding iedereen dient na te streven in zijn mystieke opgang naar God. En wat is dit dubbele doel? Met behulp van de goddelijke genade bereiken wij het eerste doel door eigen inspanning en beoefening van de deugd. Het bestaat hierin: God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde. Het tweede doel wordt ons als een loutere gave geschonken. Het bestaat hierin dat wij niet alleen na onze dood, maar reeds in dit sterfelijk leven, in ons hart, in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie mogen smaken en ervaren. Of, eenvoudig uitgedrukt, leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met de Heer. Uit deze begintijd wordt meteen duidelijk wat de grote assen zijn van dit leven. Eenzaamheid en gemeenschap, schouwen en werken. Een unieke vorm van vita mixta, waarbij de contemplatie, het beschouwend leven, het inwendig gebed toch het belangrijkste deel blijft. Vanaf het begin vonden de Karmelieten hun diepste inspiratie in 2 Bijbelse figuren, de profeet Elia en Maria. De profeet wordt niet enkel als model gezien, maar zoals gezegd, in zekere zin zelfs als de stichter van de orde. Niet het brutale profetenoffer op de berg Karmel, waar Elia de 450 profeten van Baal uitdaagde, stimuleerde hen, maar het verblijf van de profeet in het dal van de Kerit, waar Jahwe op mysterieuze wijze de honger van de profeet stilde en zijn dorst leste. Het Keritdal werd het beeld van de innerlijke eenzaamheid waarin de Karmelieten getrokken wilden worden om er de voedende en verkwikkende godservaring te vinden, die alleen toch de honger en dorst van de mensen stilt. Bij gelegenheid daalden de profeten van de Karmel van hun berg van beschouwing af om van hun innerlijke rijkdom mee te delen aan de mensen in de vlakte, aldus een kroniek uit die tijd. Kortom, contempleren en de vruchten van de contemplatie doorgeven. In Maria zagen ze dan weer de essentiële kenmerken van die Eliaanse eenzaamheid weerspiegeld. Stilte, ontvankelijkheid, beschikbaarheid, de grenzeloze openheid voor Gods woord. De biddende Maria werd het model bij uitstek. Een vroege auteur las de Karmelregel terug in het leven van Maria. En de Karmelieten noemden zich graag lieve vrouwenbroeders. In de late middeleeuwen werden de Karmelieten vurige voorvechters van de onbevlekte ontvangenis, het niet terugplooien op zichzelf, de blik helemaal op God gericht en in God verslonden. Maria, die helemaal humilitas is, vruchtbare humus voor Gods zelfgave. Ik wil nu graag inzoomen op die korte passage uit het Boek der Koningen, waar Elia naar het dal van de Kerit gestuurd wordt, en dit om nog dieper de spiritualiteit van de Karmel te kunnen begrijpen. Ik citeer. En het woord van Yahweh kwam tot hem. Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Hij deed wat Yahweh gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Tot daar het citaat. We lezen in die passage en het woord van Yahweh kwam tot hem. God verschijnt op het toneel niet door een bovennatuurlijke manifestatie, niet in een visioen, niet door tussenkomst van een engel, maar door zijn woord. Dit woord was niet voor iedereen bestemd, het was specifiek voor Elia. Elia is een man van God en God richt zich persoonlijk tot hem. Zijn boodschap is niet een algemene boodschap, maar ze is gericht tot iemand concreet en in een bepaalde context. Dit vers herinnert er ons aan dat ook in ons leven God in de eerste plaats tot ons spreekt door zijn woord, dat is Christus, en door de woorden van de Heilige Schrift die van hem getuigenis afleggen. Sommige gedesoriënteerde mensen fladderen wat rond op zoek naar het wonderbaarlijke. Bijvoorbeeld bij zieners of allerhande boodschappen, wonderbaarlijke iconen, verbazingwekkende tekens en zo verder. Deze spirituele zoektocht is vaak oprecht, maar tegelijk riskant. God spreekt inderdaad eerst tot ons in zijn woord en niet in sensationele tekens en gebeurtenissen. Een heel mooie tekst van de heilige Johannes van het Kruis zal ons hieraan herinneren. Later meer. Het woord van God heeft een bijzondere kracht. Kijk maar naar het evangelie van Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek komt na zijn overlijden in de onderwereld terecht. Hij vraagt aan Abraham om Lazarus naar elk van zijn broers te sturen, opdat de arme getuigenis zou afleggen. Met andere woorden, een sensationele terugkeer uit het graf. En dat zou hen ervan moeten behoeden ook naar deze plaats van marteling te gaan. Maar hoe reageert Abraham? En nu citeer ik uit het Lucas-evangelie 16e hoofdstuk. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Nee, vader Abraham, zei hij, maar als er een uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Maar hij zei tegen hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Wij hebben zoveel meer dan de wet en de profeten. Wij hebben het heilig evangelie van Christus. Als wij het evangelie niet beluisteren en het niet regelmatig overwegen, moeten we dan verbaasd zijn over Gods stilzwijgen in ons leven. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de karmelspiritualiteit met zijn grote troeven om een stevige houvast te bieden in deze tijd van crisis en onzekerheid. Een passage uit het eerste boek der Koningen laat zien waarover het gaat. En ik had het voor de pauze over een uitnodiging om veel meer te luisteren naar de woorden van het Heilige Evangelie en de schrift, want dan zullen we God horen spreken in ons leven. Een tweede zinnetje uit die passage. Hij deed wat Yahweh hem gezegd had. Elia gehoorzaamde. God heeft gesproken en Elia brengt de boodschap in praktijk. Denk aan het verhaal van de schepping. God spreekt en het ontstaat. Dit betekent dat het woord van God krachtig is, want het heeft zulk een impact op het leven van Elia. Elia is ook een waarachtige dienaar, want hij gehoorzaamt aan God. De Bijbelse tekst zegt ons niets over de innerlijke staat van de profeet, maar alleen dat hij het woord gehoorzaamt, zonder discussie. Hij gehoorzaamt in stilte, misschien zelfs zonder de wil van God te begrijpen. Gehoorzaamheid is tegenwoordig een ondergewaardeerde deugd, maar Jezus helpt ons de waarde ervan te begrijpen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft, lezen we in het 5e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het is de paradox van de evangelies. Jezus is volkomen vrij en dat laat hij in alles zien, maar omdat hij de Vader volmaakt gehoorzaamt. Nog een ander zinnetje uit die passage. Ga naar het oosten. Elia vertrekt dus, maar we kennen zijn vertrekpunt niet. We kennen wel de richting waarin hij gaat. Het oosten, het oriënt. Als we onze weg samen met God gaan, is hij georiënteerd. Zonder God is de mens gedesoriënteerd. Elia moet zijn weg zelf niet zoeken. Hij hoeft zijn eigen weg niet uit te vinden volgens de een of andere mode. Hij moet de duidelijke en precieze weg volgen die God hem geeft. Het oosten is de plaats van de reizende zon, symbool van Christus. Zoals het is voor alle personages van het Oude Testament, is het bestaan van Elia reeds gericht op Christus, het hoogtepunt van alle Bijbelse openbaring waarin de schrift wordt vervuld. Door hem naar het dal van de Kerit in Gilead te sturen, niet ver van zijn geboortestad Tisbi, laat de Heer Elia terugkeren naar zijn bronnen. God nodigt hem uit om terug te keren naar de school van de leerling. Hij zal er onderricht worden in 4 aspecten van het geloofsleven. Het eerste aspect is de ervaring van de bescherming van God. Elke man van God moet goddelijke bescherming ervaren om veiligheid in de handen van zijn Heer te ervaren. Anders lijken de moeilijkheden die met zijn missie gepaard gaan ondraaglijk. In deze situatie realiseert Elia zich dat de Heer zijn herder is. Een tweede aspect van het geloofsleven is de ervaring van Gods voorzienigheid. God draagt zorg voor zijn vriend en bekommert zich over alles wat hij nodig heeft. In Gods pedagogie had het volk van Israël in de woestijn al geleerd om dagelijks voedsel van hem te ontvangen. Maar de leerling was wel een beetje moeilijk en traag van begrip, zodat de les 40 jaar heeft geduurd. Gedurende deze periode hadden de kinderen van Israël het manna ontvangen. God wil de mens leren alles dag na dag uit zijn hand te ontvangen. Wat een les in nederigheid. Arm zijn om te ontvangen, zelfverzekerd om je geen zorgen te maken, afhankelijk om je te laten beminnen. Elia moet ermee instemmen zichzelf te voeden. Dat wil zeggen zijn fysieke en geestelijke leven te onderhouden, niet volgens zijn eigen opvattingen, maar volgens die van God. De tekst spreekt 4 keer over de beek. Dit kunnen we lezen als: de mens moet niet gelijk waar naartoe gaan om te drinken, want God waarschuwt hem voor vuil en gevaarlijk water. Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gehouden, vol barsten en die geen water houden, lezen we bij de profeet Jeremia. Het symbool van de beek is rijk. De mens kan putten, graven, maar geen beken. Een beek roept het beeld op van levend water. Water in overvloed. Zuiver water dat de aarde vruchtbaar maakt. En dan zijn er nog de raven die Elia brood en vlees brengen. Dat is opmerkelijk. God bedient zich van zijn schepselen, de vogels, om Elia te voeden. Dat herinnert er ons aan dat de Heer wonderen verricht. Om zijn liefde aan zijn dienaar te tonen, verandert God de wetten van de natuur. Dieren zonder reden worden in feite gebruikt voor een redelijke taak. Een man van God helpen in een moeilijke situatie. Hier is de delicatesse van de hemelse Vader die te midden van een hongersnood alles geeft wat zijn trouwe dienaar nodig heeft. Wonderen bestaan en ze zijn een manifestatie van de almachtige liefde van God. God stelt zijn schepping en de wetten in dienst van het heil van de mens. De man van God moet leren leven in een bovennatuurlijke wereld, dat wil zeggen een wereld die verder gaat dan de natuurwetten. In theologische taal is het bovennatuurlijke leven het leven van genade of leven in de Heilige Geest. De gelovige wordt opgevoed om het onzichtbare te leren zien. Elia leert zowel mystiek als realistisch te zijn. Het zijn inderdaad vogels en geen engelen die hem voeden. En het is inderdaad een blijvend wonder van God dat hij ervaart. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees. Misschien zijn de aanhangers van ascese en soberheid een beetje teleurgesteld, omdat het niet gaat om langdurig vasten of sober eten. De nadruk ligt daarom niet op de deugden van de mens, boetedoening, maar op de vrijgevigheid van Gods gave. De tafel van de Heer is goed gedekt. Hij weet hoe hij zijn gasten moet ontvangen. Natuurlijk zijn brood en vlees symbolen die de Eucharistie vooraf beelden. Jezus zegt: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik hem zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld," lezen we bij Johannes 6e hoofdstuk. Elke morgen en elke avond brengen de raven deze maaltijd. Elia moet een ervaring van permanente armoede opdoen. Telkens hij drinkt van de beek, telkens hij zijn voedsel krijgt van de raven, wordt hij sterker, niet alleen in zijn lichaam, maar vooral in zijn geloof. Want bij elke maaltijd wordt hij zich ervan bewust dat God zijn belofte voor hem nakomt. Denk hierbij dan ook aan de belofte van Jezus die hij geeft aan diegenen die hem nuttigen in de Eucharistie. De Eucharistie, zeker op zondag en misschien mogelijks nog vaker door de week, versterkt ons geloof. Een volgend aspect van het geloof is de ervaring van het contemplatieve leven. Na zijn geweldig optreden tegen de profeten van Baal, leidt God Elia binnen in een verborgen leven. Het is een tijd van eenzaamheid, een tijd van afstand nemen van de wereld en zelfs van de onthechting van de eigen profetische missie. Na het apostolische leven, het actief bezig zijn, volgt het contemplatieve leven. Dit is de Bijbelse woestijnervaring. Weldra lok ik haar weer naar mij toe, zorg ik dat ze naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart, lezen we bij de profeet Hosea. Het zal een tijd van gebed zijn en intimiteit met God, waar Elia zijn actie in de handen van de meester legt, waar hij het opgeven van zijn zending ervaart. In de geschiedenis van de kerk zullen de eerste monniken en kluizenaars van de orde van de Karmel in Elia in het dal van de Kerit het type herkennen van de eenzame die zich wijdt aan het leven van contemplatie. Het contemplatieve leven volgt op de publieke actie. Maar het contemplatieve leven gaat ook al aan toekomstige missies vooraf. God bereidt zijn apostel voor door gebed in de woestijn. Nog een vierde geloofsaspect is de ervaring van Gods barmhartigheid. De catechismus van de katholieke kerk schrijft: eerst leerde hij in zijn teruggetrokken bestaan aan de beek de Kerit de barmhartigheid te kennen. Dat verbaast. Het is duidelijk dat de profeet Gods bescherming, zijn voorzienigheid en gebed beleefde, maar van barmhartigheid is niet direct sprake. Waarom dan deze vermelding in de catechismus? Ze verwijst impliciet naar de Joodse en patristische tradities die het leven van de grote profeet interpreteren. Volgens sommige commentatoren gaf God Elia inderdaad de macht om de hemel te sluiten. Elia vol ijver tegen afgoderij, vaardigde daarom de droogte uit zonder enige indicatie te geven van de duur ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt God ontroerd door het lijden van zijn volk en vraagt hij Elia om een einde te maken aan deze beproeving. Maar de heilige profeet is niet te vermurwen. Er is geen sprake van verslappen. De situatie is vergelijkbaar met die van koppels die samen besloten tot een straf voor hun kind. 15 dagen geen tv. Na 3 dagen vindt de moeder dat de pijn moet worden verzacht, terwijl de vader onbuigzaam blijft. De moeder zal daarom haar vindingrijkheid verdubbelen om het hart van haar man te raken en hem zijn beslissing te laten heroverwegen. Hier is het de Heer die het hart van zijn dienaar verzacht. Hoe? Door het leven van contemplatie. Eenwording met God verzacht het hart van de mens en leert hem mededogen voor anderen en voor zichzelf. Het getuigenissen van zoveel monniken en monialen laat ons zien, authentieke mannen en vrouwen van gebed zijn vol van menselijkheid. De school van de woestijn is dus inderdaad een bevoorrechte leertijd van barmhartigheid. Elia wordt gegrepen door de pracht van Gods waarheid. Hij ondersteunt nog de leugen, nog de religieuze illusies die het aangezicht van God misvormen. Het is de fundamentele uitstraling van zijn gepassioneerde roeping. Maar die moet in evenwicht gebracht worden door de tederheid van liefde, een andere eigenschap van God. Sommige bekeerlingen zijn na een diepgaande ontmoeting met God soms heel hard voor diegenen die dwalen. Maar ze moeten zachter worden, zoals Elia, om mensen niet af te wijzen met hun ideeën. De retraite in de woestijn vervult in ons hart dit verzoek aan de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus, verzacht wat hard is. De ervaring van contemplatief gebed, dat ons dichter bij het hart van God brengt, is in feite de kortste weg om ons dichter bij de harten van onze broeders te brengen. We vergeten maar al te vaak dat bidden de meest effectieve manier is om te leren onze naaste lief te hebben. Ik sprak daar straks nog over een mooie tekst van Johannes van het Kruis. Ik wil daar nu even op terugkomen. Maar let op, deze tekst is wel confronterend, maar tegelijk heel leerrijk. Ik citeer uit de bestijging van de berg Karmel. Degene die nu God wil ondervragen of een visioen of openbaring wenst, begaat niet alleen een dwaasheid, maar hij zou God ook een belediging aandoen, omdat hij zijn ogen niet geheel en al op Christus vestigt, zonder iets anders of iets nieuws te wensen. God zou hem immers wel eens op de volgende wijze kunnen antwoorden. Ik heb u toch reeds alles gezegd in mijn woord dat mijn zoon is, en ik heb geen ander. Waarmee kan ik u beter antwoorden of u meer openbaren dat groter is dan dit? Vestig uw ogen op hem alleen, want in hem heb ik u werkelijk alles gezegd en geopenbaard. En in hem zult gij nog meer vinden dan wat ge vraagt en verlangt. Want gij vraagt halve woorden en halve openbaringen. En als ge uw ogen nu op hem vestigt, zult ge ze in hem vinden in hun geheel. Want hij is alles wat ik te zeggen heb, en alles wat ik te antwoorden heb, en alles wat ik kan laten zien en openbaren. Dat heb ik u gezegd en geantwoord, en laten zien en geopenbaard. Ik heb hem u tot broeder gegeven, tot gezel en meester, tot prijs en beloning. Sinds die dag immers, dat ik op de berg Tabor met mijn geest over hem neerdaalde en zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luister naar hem. Sinds die dag heb ik mijn hand teruggetrokken van al deze wijze van onderrichten en antwoorden en ze hem gegeven. Luister dus naar hem, want meer geloofsinhoud heb ik niet te openbaren en verder heb ik niets bekend te maken. Einde citaat.
Spiritus Paracliti, vita vitae omnis creaturae, sanctus es vivificando formas.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. De profeet Elia werd door Yahweh naar het dal van de Kerit gestuurd, lazen we in het eerste boek der koningen. En dat om er door hem te worden opgevoed in het geloof. Hij mag er Gods bescherming ervaren, zijn voorzienigheid, Gods barmhartigheid en het contemplatieve leven, dat wil zeggen de ontmoeting met God in het gebed. Voor veel mensen betekent bidden mondgebeden opzeggen. Het Onze Vader, het Wees gegroet, de Rozenkrans, gebeden van en tot heiligen. En daar is natuurlijk absoluut niets mis mee. Maar er bestaat een andere vorm van gebed die typisch is voor de karmelspiritualiteit. En dat is de contemplatie of het inwendig gebed. Het gaat erom zich terug te trekken uit het gewoel van de wereld om binnen te gaan in de intimiteit van God. De schrift leert ons dat God binnen in ons is. Sint Jan van het Kruis spreekt over een verborgen God die zich verscholen houdt in de fijne punt van de geest. Niettemin kunnen wij een liefdesrelatie aangaan met deze verborgen God. Teresa van Avila drukt het zo uit. Bidden is, naar ik meen, niets anders dan een handel van vriendschap, een regelmatig en intiem onderhoud met hem van wie wij weten dat hij ons bemint. Père Max Longchamp schrijft dat de mens al biddend tot het bestaan kwam. En het is op die manier dat hij zijn diepste evenwicht vindt. Dat is zijn roeping. Met andere woorden, bidden is een noodzaak voor de mens. Zonder gebed verliest hij zijn evenwicht. Bij de Karmelheiligen vinden we heel mooie beschrijvingen van het contemplatief gebed. Ik verwijs opnieuw naar Teresa van Avila, die samen met Sint Jan van het Kruis een grootmeester van het gebed mag genoemd worden. Ik citeer. Om te kunnen spreken over het bidden, heb ik het idee gehad om onze ziel te vergelijken met een burcht, geheel gemaakt met één enkele diamant of met een heldere kristal waarin vele kamers zijn, zoals er ook vele woonplaatsen zijn in de hemel. Want als we er goed over nadenken, mijn zusters, is de ziel van de rechtvaardige een paradijs waarin God zijn geneugde vindt. Deze burcht heeft vele woonplaatsen, de ene van boven en de andere beneden, nog andere aan de zijkant. In het centrum, in het midden van dat alles, bevindt zich de belangrijkste kamer waar de grootste geheime zaken plaatsvinden tussen God en de ziel. Laten we kijken hoe we deze burcht kunnen binnengaan. Het ziet er naar uit dat ik gekke dingen zeg. Als die burcht de ziel zelf is, dan is het duidelijk dat ze er niet moet binnengaan. Toch moeten jullie begrijpen dat er heel uiteenlopende manieren bestaan om er aanwezig te zijn. Einde citaat. Het contemplatief of inwendig gebed bestaat er dus in om de burcht van de ziel binnen te gaan en stilaan de verschillende verblijven, en dat zijn er 7, te doorlopen tot we het verblijf van de grote koning, de bruidegom, mogen binnentreden om er met hem in het mystieke huwelijk te treden. Het mystieke huwelijk betekent de volkomen eenwording van de ziel van de mens met God. Het stelt het opperste geluk van de mens voor, het doel waarvoor hij geschapen is. Sint Jan van het Kruis gebruikt 2 beelden rond het inwendig gebed. Dat van de bestijging van de berg Karmel, waarbij God op de top van de berg verblijft, en de donkere nacht. De bestijging van de berg Karmel verwijst naar de inspanningen die de mens te doen heeft om de berg te kunnen beklimmen. God heeft de ziel van de mensen voor zichzelf geschapen. Hij wil hen met zichzelf verenigen en hun de onmetelijke volheid en onbegrijpelijke zaligheid van zijn eigen goddelijk leven schenken, reeds in dit leven. En die zaligheid ligt precies in het mystieke huwelijk. Dat is het doel waarin hij hen wil leiden en waarnaar ze zelf met al hun krachten moeten streven. Maar de weg daarheen is smal en steil en moeizaam. De meesten blijven onderweg steken. Weinigen komen verder dan het eerste begin. Daarnaast is er de donkere nacht. Om vrij te worden van alle ketenen die ons aan onszelf en aan de wereld binden, moet de ziel met inspanning van al haar krachten daaraan werken, maar God moet haar met zijn kracht ter hulp komen. De ziel moet God in haarzelf laten werken. Zij moet zich door hem laten verlossen. Daar is ze zelf niet toe in staat. In werkelijkheid wordt de biddende mens op een veilige weg geplaatst, maar wel op een donkere weg, in nacht gehuld. En dat is de weg van het geloof. Het is een donkere weg, omdat de mens de indruk heeft dat God zich heeft teruggetrokken. Hij laat zich niet meer zien of voelen, zoals hij dat soms deed in de eerste fase van het actief geloofs- en gebedsleven. Het kan ook zijn dat je zelfs de smaak voor het gebed en voor het geloofsleven verliest. Je voelt je verloren. Maar dit kunnen juist tekenen zijn dat je goed bezig bent, dat God je door de donkere nacht een geheel nieuwe fase van je geestelijke leven leidt en binnenleidt. Père Max de Longchamp legt die verschillende fasen van het gebedsleven prachtig uit in zijn boekje Bidden bij de Heilige in de Leer. Dit boekje is trouwens te verkrijgen bij Radio Maria. Père Max beschrijft alle moeilijkheden die je op die weg kunt tegenkomen. Het boekje is een grote hulp in een tijd waarin er een gebrek is aan geestelijke leiders en aan priesters die soms zelf niet voldoende vertrouwd zijn met de weg van het inwendig gebed. Ik heb de term contemplatieve gebed al een paar keer gebruikt, maar men spreekt in feite pas van het contemplatief gebed vanaf het ogenblik dat God het als het ware overneemt. Dan begint het schouwen, het woordeloze kijken als het ware naar God. Zoals verliefde mensen die samen zitten en naar elkaar kijken en die geen woorden nodig hebben om hun liefde voor elkaar uit te drukken. Waar het eigenlijk op aankomt, is het laten afsterven van de vreugde in het verlangen naar alle dingen. Aan deze eis voldoen betekent over de hele lijn de strijd opnemen met de eigen natuur, zijn kruis op zich nemen en zich uitleveren om gekruisigd te worden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet helemaal losmaakt van al wat hij bezit, lezen we bij Lucas. Zijn kruis op zich nemen betekent actief de donkere nacht binnengaan. Van het kruis dragen alleen sterft men niet. En om helemaal door de nacht te gaan, moet de mens dood zijn voor de zonde. Hij kan zichzelf uitleveren om gekruisigd te worden. Maar hij kan zichzelf niet kruisigen. Daarom moet datgene wat de actieve nacht begonnen is, door de passieve nacht voltooid worden. Dat wil zeggen door God zelf. De heilige Edith Stein heeft een prachtig boek geschreven over dit voor ons moeilijke thema. En de titel van het boek luidt Wetenschap van het Kruis. Het is een bespreking van de mystieke werken van Sint-Jan van het Kruis met het oog op de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Sint-Jan van het Kruis. In de inleiding van dat boek schrijft de toenmalige voorzitter van het archief van Edith Stein dat zij, en ik citeer, dit onderzoek uitvoert met de nuchtere wetenschappelijkheid van de erkende filosofen en met de persoonlijke innerlijke betrokkenheid van iemand die in haar eigen leven het kruis ontmoette en de kracht mocht ervaren die dit kruis geeft aan wie het draagt. Zij trof in het kruis de wegwijzer naar God terug. Einde citaat. Over het kruis schrijft Edith: tot het kruis behoren alle lasten en al het lijden van het leven. Dit alles moet tot de boodschap van het kruis gerekend worden, omdat daaruit de diepste wetenschap van het kruis te halen is. Kruis en nacht vormen de weg naar het hemelse licht. Dat is de blijde boodschap van het kruis. Einde citaat. Edith heeft dit een aantal keer heel concreet ondervonden in concrete levensomstandigheden. Ze hebben haar op de weg van bekering gezet in een periode dat zij bewust atheïste was. In de kracht van het kruis heeft zij Jezus ontmoet en is ze katholiek geworden en later karmelites. Edith schrijft nog over het kruis, ik citeer: als de ziel het leven van Christus wil delen, en dat is het mystieke huwelijk, moet zij met hem door de kruisdood heen gaan, in de concrete moeilijkheden en het lijden van elke dag. Zoals hij moet zij de eigen natuur kruisigen door een leven van versterving en zelfverloochening en zich overgeven om gekruisigd te worden in lijden en dood, zoals God wil beschikken of toelaten. Vertaald betekent dat we moeten geen kruisen gaan zoeken. God biedt ons de kruisen aan die wij nodig hebben om het ultieme doel van ons christelijk leven te bereiken. Edith Stein nog verder: hoe volmaakter de actieve en passieve kruisiging zal zijn, des te inniger zal de vereniging met de gekruisigde zijn en des te rijkelijker het aandeel in het goddelijke leven. Einde citaat. Beste luisteraars van Radio Maria, de Karmelorde streeft een dubbel doel na. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde en reeds in dit leven, in ons hart en in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie, dat is de vereniging van de ziel met God, smaken en ervaren. Het eerste doel vraagt intense inspanning van de mens. Het tweede doel wordt hem door God geschonken. Anders uitgedrukt, het gaat om leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met God. In de praktijk gebeurt dit door zijn kruis op te nemen en Christus te volgen. Is dit doel enkel weggelegd voor karmelieten en karmelitessen? Absoluut niet. Teresa van Avila zegt dat elke mens geroepen is tot contemplatief gebed. Maar er zijn uiteraard mensen die meer expliciet tot een dergelijk leven geroepen zijn. Maar elke mens is al biddend tot het bestaan gekomen en al biddend vindt hij zijn evenwicht. Bidden is zijn roeping. Het is dus ook onze roeping. Het unieke van de Karmelorde is de focus op deze essentie van elk mensenleven, het gebed als weg naar de vereniging van de ziel van de mens met God. En karmelieten en karmelitessen zijn uitstekende leermeesters op deze weg. Ik durf ook te beweren dat de karmelspiritualiteit ons vandaag de dag in deze tijd van crisis bijzonder goed kan helpen. Het zijn onzekere tijden met voortdurende dreiging van ziekte, oorlog, economische ineenstorting en voedseltekorten. Veel mensen zijn in de greep van angst en zien geen uitweg. Niemand kan voorspellen hoe dit alles verder evolueert. En misschien wordt de situatie nog ernstiger dan ze nu al is. Experten kunnen aanbevelingen doen, maar als erop aankomt, zullen zij geen concrete oplossing kunnen bieden. De grote expert die ons vandaag de enige juiste raad geeft, is de profeet Elia. Teruggetrokken in het dal van de Kerit, ontdaan van elke materiële zekerheid, mag hij ervaren hoe God zelf voor hem zorgt. God wil ook ons naar die ervaring brengen die ons trouwens geschonken wordt als zij de weg van het gebed en het kruis bewandelen. Een totale afhankelijkheid van hem en een volkomen vertrouwen in zijn goddelijke voorzienigheid. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moeten we ons op voorbereiden en in oefenen. Hoe? Door ons in alle omstandigheden te leren keren naar God en ons vertrouwen te laten groeien, dat hij inderdaad heel concreet zorg voor ons zal dragen. De weg naar dat vertrouwen is de weg van het inwendig gebed. En het voedsel op die weg is de Eucharistie. Het is de Heer zelf die ons zijn lichaam en zijn bloed te eten en te drinken geeft. Het voedsel dat ons zal sterken en doen groeien in geloof en vertrouwen. Het lijkt mij dat deze raadgevingen heel concreet bruikbaar zijn voor gelovigen in deze moeilijke tijden. Terugkeren naar de kern van de zaak van ons christelijk geloof is de betrouwbaarste weg en zal ons alles schenken wat we onderweg nodig heeft, tot we het doel van ons mens zijn bereikt hebben. voor altijd thuiskomen in de liefde van de drie-ene God. En ik zou heel graag eindigen met het prachtige gebed van overgave van de heilige Edith Stein. Laat mij, Heer, als een blinde de wegen gaan die van U zijn. Uw leiding wil ik niet begrijpen, ik ben toch Uw kind. Al leidt Ge mij door de nacht, Ge brengt mij toch tot U. Wat Ge mij ook vraagt, ik ben bereid, zelfs al vervult Gij nooit mijn verlangens. Het wanneer is van U, het eeuwige nu zal eens van mij zijn. Wanneer Gij in stilte het offer vraagt, sta mij dan metterdaad bij. Amen. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.